Goedemiddag gemeente, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars thuis die verbonden zijn via internet of internet en radio. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat onze eigen predikant voor, dominee Van der Ree. De schriftlezing is uit 2 Timotheus 2, de versen 14 tot en met 26. Het thema van de preek is levensheiliging. Mededelingen namens de kerkenraad. DV vrijdag 23 november aanstaande hopen we onze gemeenteveiling te houden. De start is om 8 uur 's avonds, inloop vanaf 19:30 's avonds met koffie en thee. Zie voor verdere informatie het pinielcontact. Iedereen is van harte uitgenodigd. Er worden 2 collecten gehouden voor de slotzang. De eerste is voor de kerk, de tweede is voor de kerkelijke kassen, met name de emerituskas. En bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het bouwfonds. We vangen nu deze dienst aan door het zingen van Psalm 43, daarvan de versen 3 en 4. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft. Van die God die trouw is en die trouw blijft. Van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Halleluja, loof de Heer, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Wie zal de machtige daden van de Heer verwoorden, al zijn lof verkondigen? Welzalig zij die zich aan het recht houden, die te allen tijden gerechtigheid doen. Laten we de berijming van deze woorden gaan zingen met Psalm 106, de versen 1 en 2. Gods naam is ons nabij, komt ons ook nabij in deze dienst. We mogen die naam ook belijden, de drie-enige naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting zingen we dan uit Psalm 75 het eerste vers. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald is in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen wij nu eerst bidden om Gods zegen in deze dienst. Heere, zo mogen we u loven en de eer brengen, omdat u ons nabij komt ook in deze dienst. Wij danken u, Heere, dat u ons vanmiddag weer samen wilt brengen als gemeente en dat u ons geroepen heeft om hier bij u te komen. Want zo mag het zijn, Heere, als we samenkomen rondom een open Bijbel. U wilt dan ook daarbij aanwezig zijn, zo heeft u dat toch beloofd met uw Heilige Geest. Dat u zelf in het midden zult zijn van hen die samenkomen. En Heer, dan komt u ons inderdaad nabij. Dan bent u hier vanmiddag aanwezig in de gestalte met het kleed van uw woord. Heer, wilt u zichzelf ook inderdaad zo aan ons openbaren. Wij danken u dat u ons in de gelegenheid stelt om hier vanmiddag te kunnen zijn of ook om thuis de dienst mee te beleven. Heere, laat alles tot eer van u ook mogen zijn. Want als we hier zitten en als we uw woord horen, dan kan dat ook tot oneer van u zijn. Als we uw woord horen, maar ons hart toesluiten. Of als we hier wel zitten, maar het eigenlijk niet eens echt horen en in ons opnemen. Heere, bewaar ons ervoor. Dat zo onze kerkgang niet meer zou zijn dan een uiterlijke vorm. Heere, open ons hart. Kom met uw Heilige Geest. Doordring ons, Heere, van dat wat u vanmiddag ons te zeggen hebt. Heere, wij willen u danken dat u ons in alle vrijheid samenbrengt. Wij bidden u voor deze wereld waarin juist zoveel onrust is, zoveel verwarring ook. Waar volkeren en delen van volkeren tegen elkaar opstaan. Oorlog voeren soms. Heer, waar politieke onrust is. Waar machthebbers dictators zijn geworden. Die niets ontziend hun macht handhaven en uitoefenen. Heer, wij zien in deze wereld zoveel waarvan u in uw woord zegt dat u het zo niet heeft bedoeld. Dat u het zo ook niet heeft geschapen, maar dat wij mensen het ervan hebben gemaakt. Heer, ontfermt u zich toch over allen die in nood zijn gezeten. Ontfermt u zich, Heer, over hen die lijden onder alles wat in deze wereld zichtbaar is. Of voor ons misschien ook niet eens zichtbaar wordt, maar er wel is. Het leed. En Heer, wilt u daar grenzen aan stellen in uw goedheid, in uw genade? En Heer Jezus, wilt u ook uw kerk bewaren? Ook juist daar. Bewaart u haar bij uw woord, bij het goede getuigenis van uw naam, Heer Jezus Christus. Want dat geeft toch ook hoop? Heer, we beleden het zojuist. Dat u zult terugkomen om te oordelen de levenden en de doden, om recht te zetten wat nu met zoveel onrecht omgeven is. Heer Jezus Christus, wij bidden u, Maranatha, kom haastig. En wilt u tot de tijd van uw wederkomst, uw kerk, uw strijdende kerk hier op aarde, bewaren bij uzelf en bij het getuigenis van uw naam. Heere, wilt u ook ons daarbij bewaren. Ook in deze tijd waarin we leven, ook in ons land met zoveel verwarring en spanningen, met mensen die tegen elkaar opstaan, met ook zoveel verschillen, Heere, in de kerken en tussen kerken in. Heere, wij bidden u. Wilt u de eenheid geven van uw woord en van uw geest? Wilt u daar waar nu onrust is, vrede geven? En zegent u ook allen die zich inzetten daarvoor. Heer Jezus, heeft u ze ook niet zalig genoemd? De vredestichters. En Heer, laat ook gerechtigheid mogen komen. Waar onrecht is, ook in ons eigen land. Heer, wij bidden u of u zo ook uw ontfermende handen wil uitstrekken over ons land en ons volk. En wees u bij allen die daarin ook verantwoordelijkheden dragen. Heren, wij bidden u voor de burgemeester en de wethouders, de gemeenteraad hier ter plaatse, of in de plaats waar we wonen. Wij bidden u, Heren, voor politici, provinciaal, landelijk en Europees. Heren, wilt u hen wijsheid geven in het besturen, in het nemen van besluiten. En Heere, wees u ook in het bijzonder met hen die vanuit uw woord leiding willen geven. En dat willen vertalen ook naar de praktijk van vandaag. Heere, geef hen daarin alles wat nodig is. Ook wanneer ze soms het gevoel kunnen hebben dat het tegen de klippen op is. Heere, wij bidden u of u het leven in ons land wil beschermen, ook het nog ongeboren leven. En Heere, wees u ook nabij in al die vragen die er gesteld worden ten aanzien van het levenseinde van ouderen. Heere, onze tijden zijn toch in uw hand. Zo moet, zo mag het toch zijn. Heere, laat dat ook in onze samenleving weer gestalte mogen krijgen. Heere, wij willen u bidden of u ons een gezegende dienst wil geven. Wees u met een ieder die een taak in deze dienst heeft. Wilt u woorden geven om uit te spreken en open ons hart om uw woord ook te ontvangen. Heere, zo komen we tot u. Vergeeft u genadig onze zonden, Heere. Want wij kunnen eigenlijk niet bij u komen voor uw aangezicht. U de heilige God. Wij zondige mensen. Maar wilt u dan ons aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die daar is aan de rechterhand van de Vader. Zie ons aan in Hem, uit genade alleen, Heer. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen uit 2 Timotheus 2 vanaf vers 14. En jongens en meisjes, wij gaan in dit gedeelte lezen over iets wat klein is en dan heel groot kan worden. Misschien dat jullie wel eens een kaarsje mogen aansteken thuis van je vader en je moeder. En wat doe je dan? Dan pak je een lucifer en strijk je af aan het doosje en dan heb je een vlammetje. Die hou je bij de kaars en dan gaat dat kaarsje branden. Iets kleins, zo'n klein vlammetje, en dat zorgt ervoor dat het kaarsje brandt. Maar stel je nou eens voor dat je die lucifer vergeet uit te blazen. Want dat doe je met een lucifer, hè? Als je het kaarsje aan hebt, dan blaas je hem uit en dat is zo gebeurd. Maar stel je voor dat je hem vergeet uit te blazen en dat je hem op de grond laat vallen. Nou, dan kan het zomaar zijn dat er binnen de kortste keren vuur komt. En dat vuur wordt steeds groter en groter. En dan kun je op een gegeven moment blazen wat je wil, maar dan krijg je niet meer uitgeblazen. Zo'n klein vlammetje van een lucifer, dat lukt makkelijk. Maar zodra het groot is geworden, dan heb je er geen controle meer over. Weet je waar dat nou ook zo mee is, jongens en meisjes? Met de zonde. Zonde begint vaak heel klein. Een kleine verleiding. Ach, één keertje iets verkeerds doen. Bijvoorbeeld één keertje meedoen met het plagen van die ene jongen of dat ene meisje op school. Je weet eigenlijk, klopt dat niet? Eigenlijk is dat niet goed, maar ja, je doet toch een keer mee. Eén keertje. Maar ja, dan merk je wel als je meedoet dat ze je stoer vinden en dan doe je het nog een keer. En dan doe je het nog een keer en voor je het weet, ja, is het eigenlijk heel gewoon geworden om mee te doen met het plagen. Van die ene keer, dat ene kleine vlammetje, ontstaat zo een grote brand. Nou, wij gaan vanmiddag een gedeelte lezen uit de Bijbel, waarin het nou ook gaat over de zonde, over zondige begeerten en verlangens. En de Heere God die waarschuwt ons om die zonde te ontvluchten. Om het vlammetje van de zonde, als het ware, snel uit te blazen als het er is. Voordat het onbeheersbaar vuur wordt. We gaan met elkaar lezen, gemeente, uit 2 Timotheus 2, vanaf vers 14 tot het einde van dat hoofdstuk. We lezen dit gedeelte ook met het oog op de jeugdvereniging Credo. Vanavond hopen ze op bezoek te zijn bij ons in de pastorie. En zij bestuderen op dit moment de tweede brief van Paulus aan Timotheus. En vanavond hopen we daar dan ook met elkaar over door te spreken, naar aanleiding van de preek van deze middag. We lezen 2 Timotheus 2 vanaf vers 14. Breng deze dingen voortdurend in herinnering en bezweer hun ten overstaan van de Here dat zij geen woordenstrijd voeren die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat, want zij die dat doen zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. En hun woord zal zich uitzaaien als kanker. Onder hen bevinden zich Hymenaeus en Philetus. Ze zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden en breken het geloof van sommigen af. Toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel: de Heere kent wie van hem zijn en ieder die de naam van Christus noemt moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommigen zijn voor eervol, maar anderen voor oneervol gebruik. Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Here, voor elk goed werk gereed gemaakt. Maar ontvlucht de begeerte van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na. Samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. En verwerp de dwaas en onverstandige strijdvragen in het besef dat zij conflicten voortbrengen. Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen. Bekwaam om te onderwijzen en iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen. En zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren, om zijn wil te doen. Tot zover. Gemeente, laten wij ter inleiding op de verkondiging gaan zingen uit Psalm 119, daarvan het derde en het vijfde vers. Psalm 119, vers 3 en 5. Wij willen na het amen van de preek antwoorden met Psalm 65, het tweede en het derde vers. Psalm 65, vers 2 en 3. We willen met elkaar stilstaan bij 2 Timotheus 2, vers 22, waar we lezen: maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Here aanroepen uit een rein hart. Het thema voor de preek is dus levensheiliging. En als aandachtspunten kunt u de drie werkwoorden nemen uit dit gedeelte. Ten eerste vluchten, ten tweede najagen en ten derde aanroepen. Dus levensheiliging, wat is dat nou? Nou, zo lezen we, dat is vluchten, najagen en aanroepen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren, ouderen. Hij stond met een brandende aansteker, zo'n kaarsenaansteker in zijn hand. Vlak naast de gordijnen in de woonkamer. Het jongetje van bijna drie, dat even aan de aandacht van zijn moeder was ontsnapt. Ze was even naar boven gelopen en dat had wat langer geduurd dan ze aanvankelijk had gedacht. En nu kwam ze de kamer weer binnen en in een oogwenk zag ze hem. En de schrik sloeg haar om het hart. En ze wilde een luide gil geven, maar ze bedacht zich nog net. Want wat zou die dan doen, haar zoontje? Als die zou schrikken. Dan zou die zomaar een onverwachte beweging kunnen maken. En dan zou het vuur langs de gordijnen schieten. En ja, wat zou er dan gebeuren? Eén moment stond ze perplex. Maar toen kreeg ze een ingeving. En rustig riep ze de naam van de peuter. En toen: lust je een snoepje? Het jochie draaide zich om, liet de kaarsenaansteker vallen, waardoor die meteen doofde, liep op zijn moeder af om het snoepje te gaan pakken. Het kwaad was afgewend doordat hij zich afwendde van het kwaad. Nou, gemeente, dat is nou eigenlijk in een notendop waartoe Paulus Timotheus oproept in het gedeelte dat we lazen. Timotheus die net als Paulus mag dienen in het koninkrijk van God. Je zou hem een soort van dominee kunnen noemen in de stad Efeze en ook in de omliggende plaatsen heeft hij gewerkt. En zijn werk heeft er ook in bestaan, gemeente, dat hij anderen opleidt en instructies geeft en onderwijs geeft om het evangelie van de Heer Jezus Christus, de naam van de Heer Jezus Christus, ook elders bekend te maken. En zo te werken in het koninkrijk. En Timotheus zou je dan ook kunnen beschouwen als een soort docent of misschien zelfs hoogleraar theologie. Hij heeft dus een heel belangrijke positie. En dat terwijl hij nog betrekkelijk jong moet zijn geweest. De schattingen die lopen wat uiteen, maar mogelijk was Timotheus op het moment dat Paulus deze tweede brief schrijft zo rond de 35, 40 jaar. En in de oudheid gold dat als jong, wanneer je onderwijs zou geven. Maar dan schrijft Paulus twee keer een brief aan Timotheus, aan zijn geliefde zoon, zo noemt hij hem voortdurend. Hij is eigenlijk de geestelijke vader van Timotheus. En samen met de brief van Titus vormen deze brieven dan de zogenaamde pastorale brieven in de Bijbel. Nou, die naam dat zegt genoeg. Paulus met al zijn ervaring en zijn levenswijsheid, die wil Timotheus dienen en hem ondersteunen. Als een pastor, als een mentor ook, wil die hem de weg wijzen. Gemeente, wat is dat heerlijk als dat zo kan gaan in een gemeente. Als ouderen die al veel hebben meegemaakt en die in hun leven veel hebben geleerd uit de Bijbel, het woord van God, en als ouderen ook hebben mogen leren van het werk van de Heilige Geest, daarmee jongeren willen dienen, de weg willen wijzen. En dat die jongeren dat dan ook laten gebeuren, dat ze de wijsheid en de kennis van die ouderen dan aanvaarden als iets moois, iets kostbaars. U voelt wel aan, dan hebben ouderen het niet over die jeugd van tegenwoordig. Maar dan willen ze er in liefde zijn voor de jongeren. En dan hebben jongeren het niet over die lastige ouderen die altijd zo conservatief zijn. Nee, dan luister je, dan neem je het serieus. Gemeente, in deze brief is het alsof vader Paulus de kamer binnenkomt en ziet waar zoon Timotheus mee bezig is en zich mee bezig moet houden naar zijn idee. En meteen onderkent hij het gevaar, er is brandgevaar. Het hele gebouw van de kerk in Efeze en omstreken, dat kan zomaar opeens in de fik vliegen. En daarom waarschuwt u hem. Hij wil Timotheus weer op het goede spoor zetten, hem aanmoedigen om dat goede spoor te blijven bewandelen ook. En hoe moet Timotheus dat nou doen? Nou, allereerst schrijft hij dan dit: maar ontvlucht de begeerte van uw jeugd, van de jeugd. Maar, dat houdt een tegenstelling in met wat er aan vooraf gaat dus. Je kunt ook lezen: maar jij, Timotheus, jij, geheel anders. Want gemeente, Timotheus die heeft in Efeze en in de omliggende plaatsen te maken met dwaaleraars. Die kom je ook al tegen in de eerste Timotheusbrief. En we kwamen ze ook tegen in de dienst van Dankdagavond. Toen het over 1 Timotheus 4 ging. We weten niet helemaal precies wat die dwaaleraars nou hebben gezegd en geleerd. Maar als je die gegevens uit de brieven van Timotheus combineert, dan krijg je wel een beeld. Deze mensen, die vinden het lichaam veel minder belangrijk dan de ziel, je onsterfelijke ziel. Dat is belangrijk natuurlijk, daar moet je voor zorgen. Maar je lichaam, zo zeggen zij, dat is slechts verpakking van minder waarde. En dan kan het lijken, gemeente, alsof je het evangelie aan je kant hebt, alsof dat zo'n gedachte zou kunnen ondersteunen. Want in het gedeelte dat we hebben gelezen worden Hymenaeus en Philetus genoemd. Twee van die dwaalleraren. En zij beweren dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Daar wordt de lichamelijke opstanding mee bedoeld. Nou, hoe zijn die mannen daar nou toe gekomen? Zij leren en onderwijzen de christenen in Efeze dat Jezus weliswaar niet alleen geestelijk is opgestaan, maar ook lichamelijk. Nou ja, dat valt ook niet te ontkennen. Zo is het ook. Als je de Bijbel leest, het graf was leeg op die eerste paasmorgen. Petrus, die vond daar alleen maar de doeken waarin het lichaam van de Heer Jezus gewikkeld was geweest. Keurig netjes opgevouwen ook nog. Christus is opgestaan. Maar zeggen deze mensen, nou is in Christus ook ons lichaam al opgestaan. Dat is een ingewikkelde gedachte. Maar het komt erop neer dat ze zeggen, je lichaam is al opgestaan. Christus is ons voorgegaan. Hij heeft het voorgedaan ook. Hij is opgestaan. Nou, zo zijn wij ook opgestaan als je in hem gelooft. Onze ziel is tot verlichting gekomen door het evangelie. En ons lichaam is ook tot verlichting gekomen. Tot een soort van hogere staat. En daarom maakt het niet meer uit wat je precies met dat lichaam doet. Dat zit toch wel goed. Zo leggen Hymenaeus en Philetus het evangelie uit. En daarbij schuwen ze niet wat Paulus hier noemt woordenstrijd. Ze voeren een discussie op de punt en de komma van sommige woorden. En ze hangen daar een heel betoog aan. Ze verliezen zich erin. En komen zo eigenlijk tot wat in vers 16 staat. Onheilige, inhoudsloze praat. Nou, gemeente, zo kun je met het evangelie, met de Bijbel omgaan. Dat kan gebeuren op een jeugdvereniging. Dat kan gebeuren op een Bijbelkring. Dat kan gebeuren in een studeerkamer van een dominee. Dat kan gebeuren bij je thuis als je de Bijbel leest. Dat je in wat er staat wilt lezen wat jou nou eigenlijk wel goed uitkomt. Dat je je vastbijt in een enkel woord, een enkele zin. En daar dan een heel betoog aan ophangt voor jezelf. Maar niet zelden dan een gedachtegang die niet zozeer uit de tekst zelf naar voren komt, maar die jij erin legt. Nou, dat doen Hymenaeus en Philetus ook. Het komt hen goed uit om te beweren dat hun eigen lichaam al is opgestaan toen Christus opstond. Want als je dat zegt, gemeente, dan zeg je eigenlijk dat je de zonde voorbij bent. Waarom zou je dan nog druk maken over de zonde? Waarom zou je dan nog druk maken over de heiliging van je leven? Dat je van zonde naar heiligheid komt. Van een leven waarin Gods woord en zijn wil geen rol speelt, of maar een heel klein beetje een rol speelt, naar een leven waarin je je daardoor laat leiden juist. Dat het je denken en je doen bepaalt. Van een leven vol met ongerechtigheid, wat niet goed is voor Gods oog, wat niet recht is, wat scheef staat. Naar een leven waarin je Gods gerechtigheid juist al meer leert kennen. En je daar ook op richt. Gemeente, waarom zou je nou nog over die dingen druk maken als dat allemaal al heeft plaatsgevonden? Namelijk in Christus, toen hij stierf aan het kruis, toen werden je zonden daaraan gehangen. Daar ben je van bevrijd. En hij stond op uit de dood en nou is het klaar. Dat zeggen die dwaalleraars. Gemeente, nou zijn dat gedachten die ook vandaag leven. De zonde voorbij zijn. Daar kom je tegen in kerken met een heel liberale, een heel vrije geloofsopvatting. Waarbij de opstanding van de Heer Jezus niet meer is dan een soort symbolisch iets. Maar je komt het ook tegen in sommige evangelische gemeentes en kerken. Bijvoorbeeld in de gemeentes van Jong en Vrij. Daar wordt gezegd dat je vrij bent van de zonde, dus dat je geen zonde meer kunt doen eigenlijk. Maar gemeente, dat kan ook in ons eigen leven post vatten. En misschien herkent u dat wel, dat je hebt gezondigd. En je bent je dat bewust, je geweten spreekt, het is niet goed. Maar dan bid je maar snel om vergeving, want God wil toch wel vergeven. En dan is het weer goed. Maar ondertussen gaat je zondige levenspraktijk gewoon door. Maar als je zo omgaat met vergeving, dan zeg je eigenlijk hetzelfde als Hymenaeus en Philetus. Dan ben je de zonde voorbij. Want je hoeft, oneerbiedig gezegd, maar het is ook oneerbiedig om er zo mee om te gaan. Je hoeft maar even een greep te doen in Gods genade. Die oneindige bron van Gods genade en ach, het is weer oké. Maar gemeente, bij genade en bij vergeving, daar hoort berouw. Bij genade, gemeente, hoort een verbroken hart en een verslagen geest. En dan ook, maar even met de woorden van het avondmaalsformulier, een hartelijk voornemen om van nu voortaan in dankbaarheid jegens God te leven en je leven te heiligen. Tegen de zonde te strijden. De zonde te haten en te laten met gebed om de kracht van de Heilige Geest. Opdat we niet alleen maar van binnen, vanuit onze binnenste overtuiging van Christus zouden zijn, maar dat ook alles wat van buiten ziet, van Christus is. Dus ook wat je doet of juist niet doet. Dat niet jouw opvattingen leidend zijn, maar dat je daarin luistert. Wat zegt nu eigenlijk de Heer? Wat staat er nou in de Bijbel? Wat is zijn wil? En gemeente, dan zijn we ook al bij vers 22 aangeland, want daar zegt Paulus dat nou ook tegen Timotheus. Het zal voor hem heel lastig zijn geweest om met die Hymenaeus en Philetus om te gaan. Dat merk je ook wel in dit gedeelte dat we lazen. Paulus die heeft het ook over een huis met daarin allerlei voorwerpen. En sommige die zijn van goud en zilver. En sommige zijn van hout en steen, veel wat minder waard. En die mooie voorwerpen die zijn voor eervol gebruik. En de wat mindere voor de minder eervolle klusjes. Nou, zo draagt Paulus Timotheus op: reinig nou jezelf, Timotheus, dat je een voorwerp bent en dat je een voorwerp wordt in het huis van God, in zijn gemeente dat bedoeld is voor eervol gebruik. Een voorwerp dat geheiligd is voor God, toegewijd is aan de Heer. En dat je zo ook een voorbeeld bent van iemand die dat doet. En hoe doe je dat dan? Nou, dan zegt vers 22. Ontvlucht dan allereerst de begeerte van je jeugd. Wat is dat? Waar moet je aan denken? Nou, het gaat hier over zondige begeerte. Die nu juist als je jonger bent, extra aantrekkingskracht hebben. Zoals een kind graag met vuur speelt, want dat is heel erg interessant. Als je ouder bent, dan heeft dat zijn aantrekkingskracht verloren. Maar voor een kind is het zo interessant, dat hij helemaal gebiologeerd door kan zijn. Nou, zo zijn er ook begeerten, zondige verlangens, die juist in je jeugd extra aantrekkingskracht hebben. Laat ik er een paar noemen. Allereerst bijvoorbeeld jeugdige onbezonnenheid en opvliegendheid. Paulus die waarschuwt die jonge dominee Timotheus ervoor. Daar ligt voor hem een verleiding, dat ligt voor hem op de loer, dat hij zou meegaan in de manier waarop Hymenaeus en Philetus die woordenstrijd voeren. En je kunt je dat voorstellen, dat hij zal hebben gedacht, wat maken die twee me nou? Ik ben in dienst van de Heer bezig, met al mijn inzet, met al mijn kracht. En dan zijn er twee van die mannen en die hebben die dwaalleer en die verleiden de mensen. Die breken het geloof van sommigen af, zo staat het er. Je kunt je voorstellen dat Timotheus misschien wel boos is geworden en ze hebben gezegd, nou, ik ga er wat aan doen. Ik zal eens eventjes duidelijk de waarheid zeggen. En dat hij dan ook een woordenstrijd zou gaan voeren. Maar nee, Paulus zegt, heilig je, Timotheus, ontvlucht dat. En ga gewoon door met het woord van de waarheid recht te snijden. Nog een andere begeerte, die juist in je jeugd extra aantrekkingskracht heeft. Als je jong bent, dan heb je het leven nog voor je. Zo kun je dat ook voelen. En dan denk je van, nou, ik ga er wat van maken. Ik ga het maken. En je wilt ertoe doen. Je wilt dat anderen naar je kijken, je wilt opvallen. En dan kunnen bijvoorbeeld social media soms opeens een soort etalage zijn, waarin je jezelf op het allermooist laat zien natuurlijk. Daar bouw je een soort imago mee. Het is de verleiding van het egocentrisme, het egoïsme. Van jijzelf in het middelpunt. Dat is zonde. Een andere begeerte gemeente, dat is die van het bezit, van een ongecontroleerd verlangen naar rijkdom, naar voorspoed. En alles, alle beslissingen die je neemt, die stel je daarvoor in dienst. Nog een andere begeerte is de begeerte naar genot. Juist als jongere ben je vatbaar voor de gedachte dat je je behoeftes wilt bevredigen. Je wilt uitgaan. Je wilt feest, drankgebruik. Ook op seksueel gebied heb je je verlangens. En je wilt dat aan die verlangens tegemoet gekomen wordt. Je wilt het hebben meegemaakt. Ontvlucht deze dingen, zegt de Heere God. Ontvluchten. Ja, opvallend dat het er zo staat. Moet je er niet tegen strijden? Nou ja, gemeente, dat staat ook in de Bijbel. Strijden tegen de zonde en zondige verleiding. Maar als je er tegen strijdt, dan vlug je nog niet weg. Hier staat ontvlucht het. Kennelijk weet Paulus, gemeente, dat het voor Timotheus wel eens te sterk kan zijn. En laten we onszelf daarin ook niet overschatten dat wij wel ermee om zouden kunnen gaan. Dat het ons wel niet zal gebeuren, niet zal raken. Soms kom je kerkmensen tegen die trouw zijn in hun kerkgang. En voor het oog lijkt het alsof ze heel dicht bij de Heere God leven ook. Maar dan maken ze promotie. En ze gaan opeens sloten met geld verdienen. En dan komt hun leven met de Heere God opeens helemaal in het slop. Of ze komen op een positie waar ze veel macht en invloed hebben en ze veranderen. Je merkt het. Ze komen steeds meer zelf op de troon. Ze proberen misschien oorlog te voeren. De goede strijd te strijden, maar ze verliezen het. En ze komen tot zonde. Ze houden zich niet rein en zuiver voor de Heer. De gemeente, daarom is levensheiliging strijden, vechten tegen je zonde, maar kan het ook betekenen de begeerte ontvluchten. Wegwezen. Jezelf niet in verleiding laten brengen. En nou is dat vandaag de dag bepaald niet gemakkelijk, want wij leven, gemeente, in een tijd waarin wij gewend zijn om alles wat we maar willen ook te krijgen en te hebben en te kopen en te doen. En om dan jezelf restricties op te leggen. Ja, eigenlijk is het natuurlijk anders. Om dan te leven naar wat God zegt. Zijn woord. Dat is niet gemakkelijk. Dan ben je eigenlijk een vreemdeling. Een vreemdeling in de zin zoals de Bijbel daarover spreekt. Dat je niet het leven hier op aarde vindt, maar dat je het zoekt in de hemel. Bij de Heer Jezus Christus. Dat je het daar mag vinden. En niet zelden vinden anderen je dan inderdaad ook vreemd. Maar gemeente, betekent dit nou niet, betekent van Christus zijn nou niet, dat je je leven heiligt? Paulus die zegt het. In vers 19, ieder die de naam van Christus noemt. Als je nou de naam van Christus noemt, nou hoe vaak noemt u die niet? Die moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Niet gaan spelen met vuur. Omdat je weet dat het begint als zo'n klein vlammetje. Maar ben je wel sterk genoeg om het uit te blazen. Voor je het weet, staat je hele huis in lichte laai. Ontvluchten. Ja, gemeente, van Christus zijn, dat betekent ook dat er iets in de plaats komt voor dat najaar. Voor dat ontvluchten, dat is het tweede najaar. Ja, gerechtigheid, geloof, liefde en vrede. Nou, gemeente, als dat nou in de plaats komt. Wanneer dat nu de dingen zijn waarop je je gaat richten, dan zult u merken in uw leven dat dat andere, die zonde, dat dat opeens zijn aantrekkingskracht verliest. Jaag gerechtigheid, geloof, liefde en vrede na. U merkt wel, Paulus heeft het over een hele andere gerichtheid. Een totale verandering van je hart, van je wil, van je verlangen. Niet meer het najagen van de begeerte van je jeugd, maar in plaats daarvan jagen naar rechtvaardigheid. Dat wil hier zeggen dat je hart en je hoofd in harmonie komen met Gods wet. In overeenstemming met Gods wil. Dat je gaat willen wat God wil. In gehoorzaamheid aan hem leven. En geloof, is het tweede wat Paulus hier noemt. Geloof, dat betekent hier jagen naar vertrouwen. Naar een diepe afhankelijkheid van de Heere God. En liefde, hier staat het woordje agape. Dat betekent die diepe persoonlijke liefde tot God. Ook tot je naaste, tot zijn gemeente en kerk. En ook bewogenheid en liefde voor anderen. Voor die naaste die je zomaar tegenkomt langs de kant van je levensweg. En als vierde, vrede. Geen ruzie en strijd vragen, maar vrede. Geen verwijdering zoeken, maar toenadering. Geen conflicten, vers 23. Maar juist zoeken naar elkaar, de ander. Zoeken ook naar de vrede met God. Voor zijn aangezicht. Gemeente, is dat het wat u in uw leven zoekt? Bent u daarop gericht? Ja, woont Gods geest zo in uw hart dat je wil al meer door hem wordt veranderd? Denkt u aan het voorbeeld van daarnet. Niet meer gericht op dat vlammetje, gebiologeerd door dat ene, maar gericht op deze goede dingen. Kijk, gemeente, als de Heere God in je leven komt, als je opnieuw geboren wordt, dan wordt ook je wil nieuw, je hele verlangen nieuw. En hoe zit dat nou bij jou? Herkent u dat bij uzelf, gemeente? Is dat je verlangen? Dat het zo zal zijn, dat het al meer zo zal worden. Dat je die begeerte van je jeugd, dat je die loslaat. Dat die hun glans al lang hebben verloren. En dat je je richt op deze dingen. Rechtvaardigheid. Liefde. Geloof. Vrede. Of moet je misschien eerlijk zeggen vanmiddag, ja, dat herken ik nou eigenlijk helemaal niet bij mezelf. Daar ben ik nou helemaal niet mee bezig. Maar als dat zo is, hoe zit het dan eigenlijk met u? Bent u dan wel een kind van God? Zou je dan niet in gebed tot hem moeten wenden? Heere God, Heilige Geest, vernieuw, verander mij. Schep in mij een nieuw hart, een nieuwe geest. Bekeer mij. Want dat brengt ons ook bij het derde. Aanroepen, Timotheus, die moet zich niet laten afleiden. Hij moet een getrouw dienstknecht van God zijn, die het woord van de waarheid op de juiste manier snijdt, op de juiste manier overbrengt en verkondigt, en ook weer doorgeeft aan die anderen die dat weer moeten doen. En laat hij dan zelf ook een voorbeeld zijn van iemand die geheiligd leeft. Juist ook als zijn tegenstanders leren dat het er allemaal niet uitmaakt hoe je leeft. Maar zo voegt vers 22 eraan toe: doe dat nou vooral ook samen met allen die de Heere aanroepen uit hun rein hart. De Heere aanroepen, bidden. Eigenlijk heeft het hier ook iets in zich van een dringend beroep doen op het hart van God. Het is natuurlijk niet zomaar dat erbij staat, gemeente. Want als het nou over levensheiligen gaat, ja, dan hebben we daar zo dringend de Heere bij nodig. Ten diepste is Hij het zelf die het je geeft en die je ertoe in staat stelt om weg te vluchten bij de zonde vandaan. En om na te jagen datgene wat nou juist wel past bij zijn koninkrijk. Bij de heerschappij van de Heer Jezus Christus. Rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede. Dat kan alleen maar plaatsvinden, dat kan alleen maar in je leven wortelen. Als het omgeven is met gebed. Ja, als het ook omgeven is met een biddende gemeente. Want daar gaat het hier over. Timotheus, die moeten mensen opzoeken die de Heere aanroepen uit een rein hart. Het moet hun gezamenlijk doel zijn en worden om gerechtigheid, geloof, liefde en vrede na te jagen. En daar moeten ze samen om bidden met elkaar. En daar moeten ze voor elkaar ook om bidden. Daar moeten ze elkaar in aansporen, elkaar in meenemen. De gemeente functioneert zo, onze gemeente. Aankomende week vergaderen er weer diverse verenigingen, de Bijbelkring, mannenvereniging, de vrouwenvereniging, catechisaties zijn er weer. Vanavond de JV. Bid u nou zo ook voor elkaar. Doen jullie dat, jongelui? Dat je bidt voor elkaar. Roep je samen uit een rein hart de Heere aan, opdat ieder persoonlijk en wij ook met elkaar als gemeente nou dit zouden mogen najagen. Al meer zouden mogen najagen. Dat er geen ruimte is voor de zonde. Die verwoestend werkt. Ook in de kerk. Ook in de gemeente. In het koninkrijk van God. Dat de duivel geen voet aan de grond krijgt. En dat je in plaats van die dingen je nou mag richten op gerechtigheid, geloof, liefde en vrede, samen biddend, gemeente. Ja, ook om Gods genade en vergeving. Als je in zonde bent gevallen. Want wij hoeven ons niet altijd maar sterk en krachtig voor te doen, de een naar de ander. Alsof het bij u thuis, bij jou, niet zo is. Allemaal zondaar. Vergeving nodig. Die er in Jezus Christus is. Voor een ieder die zijn zonde beleidt, gemeente. En dan samen bidden. Te midden van een wereld waarin onze begeerte en onze lust tot de zonde zo enorm wordt opgewekt en geprikkeld. Aan alle kanten is het om ons heen en beïnvloedt ons dat. Het lijkt op wat Paulus schetst in hoofdstuk 3, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken, waarin de mensen liefhebbers zullen zijn van zichzelf, ook van hun eigen begeerte. Zware tijden, zo kun je het ervaren. Ga dan niet als Hymenaeus en Philetus het woord van God zo draaien dat het je geen pijn meer doet. Dat het allemaal zou kunnen. Nee, heilig je dan. Laat jij dan zo'n voorwerp zijn en worden. In het huis van de Heere God. In zijn gemeente en kerk. Gereinigd. Gereinigd van de zonde. Met zonden die vergeven zijn, schoongemaakt door het bloed van de Heer Jezus Christus. En ook toegewijd aan Gods eer. Zijn eer, eervol gebruik. Tot eer van de Drie-enige. Gedragen door het gebed om Gods geest. Opdat onze zonden vergeven zouden zijn. Door Hem gezuiverd. En we door Hem in dienst genomen worden. Weet je dan. Dan ben je wel zalig te noemen. Wel zalig. Die gij hebt verkoren. Apart gezet. Apart genomen. Die u uit al het aards gedruis. Doet naderen. En uw heilstem horen. Ja, wonen. In uw huis. Want daar. In die woning ontvang je het goede, het heilig deel. En dat mag met je meegaan op reis. Daar ontvang je iets van de koning. Vanuit zijn geducht paleis. Van de Heer Jezus Christus zelf. Als je dat gehoord hebt, zing dan ook maar. Blij, verheugd van het heil voor ons. Voor u, voor mij, bereid. Amen. Gemeente, laten wij bidden en danken. Wij doen in onze voorbeden, wij denken in onze voorbeden aan degene die ook op de weekbrief zijn genoemd, ook in de dankzegging. Er zijn nog twee andere voorbedens daarbij. We willen bidden voor broeder en zuster Van der Pol Kiefte van de Klippen 27. De vader van zuster Van der Pol is overleden in de leeftijd van 85 jaar en zal aankomende week worden begraven. En broeder Van der Pol zelf krijgt komende donderdag een rugoperatie in de Maartenskliniek in Nijmegen. En we willen ook denken aan familie A. de Graaf. Een zwager van broeder de Graaf is overleden de afgelopen nacht na een ziekbed. En deze week zal de begrafenis plaatsvinden. Laten we bidden en danken. Heere God, zo komen we bij u en we danken u dat u ons hier in uw huis wilde ontvangen. Heere, uw huis waarin u de koning bent, Heere Jezus Christus, en u moet ook de koning worden van het huis van ons leven. Dat wilt u ook zijn, Heere. En u geeft daarin ook onderwijs, u geeft ook richting. U laat ons zien wat het doel mag zijn en hoe we ook onze begeerten moeten ontvluchten. Om nu juist dat andere na te jagen. Heren, als we vanmiddag hier in de kerk hebben gezeten en we hebben bij onszelf ontdekt dat we spelen met vuur. Dat er misschien zelfs wel een brand is ontstaan in ons huis, in ons leven. Heren, wilt u ons dan de kracht van uw Heilige Geest geven om te vluchten? Om niet langer daarop gericht te zijn, Heren, want dat kan voor u niet bestaan. En richt dan in plaats daarvan onze ogen op u, Heere Jezus. En geef dat we in u, in navolging van u, in de kracht van uw Geest, rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede mogen najagen. Heere, dat ons oogmerk mag zijn. Heere, daartoe roept u ons op, daartoe riep u ooit Timotheus op. Heere, laten we zo ook kerk en gemeente mogen zijn. Dat we ons niet verliezen in allerlei woordenstrijd. Allerlei conflicten. Maar dat we dit zouden zoeken. In de gemeente en ook ieder van ons voor zich. Heere, laat zo de gemeente ook gemeente mogen zijn, ook onder ons. En dat ook al meer mogen worden. Een biddende gemeente. In afhankelijkheid van u, Heere Jezus Christus. Die zelf ook bidt en pleit voor de kerk bij uw Vader. Heer, wij danken u dat u zo uw woord hebt willen geven. Geef dat het met ons mee mag gaan. Als we straks de wereld weer ingaan, Heer, die wereld waarin er van alles op ons afkomt, ook zeker op jongeren. Heer, wilt u hen beschermen en bewaren? Heer, wilt u als we jong zijn ook juist dan geven dat we toegewijd aan u zullen leven, geheiligd voor uw dienst. Heer, geef dat ouderen daarin ook goede voorbeelden zullen zijn voor de jongeren. Voorbeelden van geloof, van liefde, van vrede en rechtvaardigheid. Heer, wij willen u ook danken en bidden voor elkaar. Wij willen u bidden voor zuster Van Barneveld, Van Beek. Opnieuw moest ze worden opgenomen in het ziekenhuis. En ze werd daar ook geopereerd, opnieuw. Heer, nu is haar toestand ook nog altijd zorgelijk. We willen u bidden of u de medicijnen wil zegenen. Die worden aangewend om weer nieuwe kracht te geven. Weest u bij haar, Heere, ontfermt u zich over haar en weest u ook bij haar man. Heer, wilt u hen samen schermen en bewaren. En geef, Heer, dat ze ook weer terug zal kunnen keren naar het boveneind. Om ook voor haar man te zorgen. Maar als uw weg anders is, wilt u dan ook vrede geven daarin, Heer. Heer, we willen u bidden voor Anita van Kruisten. Die aanstaande donderdag moet worden geopereerd. Heer, gaat u met haar mee? Wilt u geven dat de operatie goed mag verlopen en dat die ook goed resultaat mag hebben? Heer, wees u daarin bij haar ook als er nog een periode van revalidatie zal volgen. Geef haar daarvoor alles wat nodig is. Heer, we danken u dat zuster Tineke Grevers in het ziekenhuis werd behandeld en dat alles goed is verlopen. Wees u ook bij haar, Heer, in haar omstandigheden, ook in de broosheid van haar gezondheid. Heer, wilt u haar daarin alles geven wat nodig is. Boven alles ook kracht van u en vertrouwen in u. Heer, wij bidden u voor broeder Van der Haar. We danken u dat hij weer terug is gekeerd uit het ziekenhuis. Heer, wees u ook bij hem. Wilt u hem zegenen, Heer? Geef dat hij in alle dingen ook u mag loven en prijzen om uw goedheid. Wat bent u goed voor hem geweest. Ook nu. Heer, wij danken u dat broeder Vermeulen aan zijn voet werd geopereerd en dat de operatie goed is verlopen. En als er nu ook een periode van revalidatie zal aanbreken, Heer, geef hem daarin de kracht van u. En wilt u bij hem zijn. Hem ondersteunen. Heer, wij danken u dat Ralf de Visser weer is thuisgekomen. We danken u, Heer, dat dat weer mogelijk was en dat het weer wat beter met hem gaat. Geef dat hij steeds minder last zal hebben van pijn. En wilt u hem verder herstel geven. Dat zijn been ook weer helemaal gezond mag worden. Heer, daar vragen wij u om. Heer, wij bidden u voor broeder en zuster Van der Pol. Nu de vader van zuster Van der Pol is overleden. Heer, wij bidden u in het verdriet dat dat geeft voor de familie. Heer, wilt u meegaan in de komende week als de begrafenis zal plaatsvinden? En wilt u troosten? En Heer, geef dat ook aan familie De Graaf. Wanneer ook bij hen rouw in de familie gekomen is en een zwager is overleden. Heer, wilt u hen troost geven bij u vandaan? En Heer, wanneer in deze dingen we ook iets zien van de broosheid van ons bestaan, de kwetsbaarheid en dat ons aardse leven eindig is. Heer, geef ons daaruit ook de zegen dat we u zullen zoeken en zullen blijven zoeken, telkens opnieuw. Heer, wij willen u bidden voor broeder Van der Pol als hij aankomende week ook een rugoperatie moet ondergaan. Heer, wilt u bij hem zijn en geeft dat de operatie goed mag verlopen. Juist ook in deze omstandigheden is dat allemaal zo extra belastend ook. Heer, wees u bij hem en wilt u hem daarin genezing schenken. Heer, wilt u hem daarin uw nabijheid ook schenken. Heer, wij willen u bidden voor de emeriti-predikanten waarvoor we ook onze gaven mogen geven. Heer, wilt u hen zegenen in het werk dat ze mogen doen, ook in de kerken, als ze daartoe nog de krachten hebben. En ook als dat niet meer gaat, Heer, wilt u dan ook vrede daarmee geven. En dat we mogen blijven bidden voor de gemeente, de kerk. Heer, wilt u het gebed ook vermenigvuldigen dan. Heer, wij willen u bidden om uw nabijheid in de komende week. We gaan straks weer hier vandaan. Wees u bij ons als we deze week weer aan het werk gaan. Of als we weer onze verantwoordelijkheden te dragen hebben. Waar dat ook maar is en hoe dat ook maar is. Op de wegen die we gaan, Heer, wij kunnen niet zonder u. Gaat u met ons mee. Leid ons aan uw hand. Heer, wilt u zo onze ogen ook richten. Niet op dat wat van deze aarde is, dat ons zal vervullen. Maar dat we vol mogen zijn van u en van uw koninkrijk. Opdat we mogen leven tot uw eer. Bewaar ons dan voor de zonde. Bewaar ons voor die begeerte die tot zonde brengt. Ga zo met ons mee. Wilt u genadig vergeven wat ook in deze dienst niet is geweest naar uw wil. En hoor ons in Jezus' naam. Uit genade alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om een gave te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En we willen als ons slotlied zingen uit Psalm 97, daarvan het zevende vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wijs ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.